Gemeente, een enkele mededeling. Volgende week zal er in de morgendienst bediening van de heilige doop zijn, zo de Heere wil. En vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen en volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 16, het derde en het vierde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. 3 en 4 van Psalm 16. We luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het eerste hoofdstuk van het boek Jozua, de eerste 9 versen. Jozua 1, de versen 1 tot en met 9. En als we dit schriftgedeelte hebben gelezen, zingen we Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. 49 van 119. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende, mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu optrek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw voet zal treden, zal heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijnen deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon, zal uw landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleen wees zeer sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandig handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek dezer wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is, want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en alsdan zult gij verstandig handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. Thank you. Als we vanmorgen verder lezen in het boek Jozua, dan zijn wij nu aan de versen 6 tot en met 9 van hoofdstuk 1 toegekomen. Jozua 1 vers 6 tot en met 9 en dat gedeelte vormt onze tekst. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. En wat er dan verder volgt tot en met het 9e vers. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen ook vanmorgen weer opzien tot u die ons hier brengt. Nadat u ons weer een week hebt gespaard. Uw trouw was er elke dag weer. Uw zorg hebt u ons elke dag weer betoond. Uw zegeningen hebben we elke dag weer mogen ontvangen. En zo zijn er vele bemoeienissen van u met ons, heren. En als we dan zien wat daar van onze kant tegenover staat, dan moeten wij vanmorgen toch ook weer met schaamte voor u het hoofd buigen. En nu kunnen we dat wel zeggen, zoals dat inderdaad ook betaamt. Maar het is nog wat anders of we dat ook echt zo beleven. Dat we echt beseffen, heren, dat wij van onze kant zoveel tekort komen. En dat er zoveel is wat juist tegenovergesteld is aan uw zorgzame trouw en aan uw liefde die gij in al die zorg ook nog weer bewijst. Heren, wat zijn er veel zonden in ons leven. En als wij ons leven leggen naast uw heilige wet waar we vanmorgen ook weer naar gehoord hebben, dan moeten wij bij al die geboden toch opnieuw erkennen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zo is het altijd geweest, heren. Zo is het ook vandaag en zo zal het altijd wel blijven. Want wij zijn uit de aarde aards en wij bedenken aardse dingen. En niet alleen aardse dingen was het dat nog alleen maar. Maar wij zijn ook vleeselijk en vlees is in uw woord vaak de aanduiding van een verdorven bestaan. Wij zijn zondaren, zo kwamen we op de wereld. En zo hebben we geleefd tot nog toe. En dat zullen we altijd blijven tot aan het einde van ons leven. Maar dan is er wel een verschil, heren, zijn we geredde zondaren of niet? Leven we nog voort naar het goeddunken van ons eigen hart? Of is er een ander verlangen, een andere begeerte, een andere keuze in ons leven gekomen? Een keuze om u de Heere te dienen. En hebt u uw genade aan ons verheerlijkt? En hebt u liefde in ons hart voor u en voor uw dienst geschonken? Heren, dat maakt verschil. Al zullen we altijd moeten belijden dat we zondaren zijn. En al zal niemand ooit reden hebben om zich boven een ander te verheffen. En al past ons dagelijks de erkentenis dat wij schuldig staan tegenover u. Toch, heren, als uw genade er was, als uw genade er kwam, als uw genade aan ons bekendgemaakt werd en in ons in beginsel verheerlijkt werd, dan mogen wij toch ook zeggen, dan mogen we toch ook zingen met die psalm waarmee we al gezongen hebben, hoe lief heb ik u werd. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dan wordt dat toch wel het doel, dan wordt dat toch wel de begeerte, dan wordt dat toch wel het verlangen van het wedergeboren hart om dat echt te mogen doen. Of het ervan komt en hoeveel ervan terecht komt, heren, dat zijn dan nog weer andere zaken, maar dan ligt de keus toch op de bodem van ons hart om u de Heere te vrezen en te gehoorzamen. Heren, waar dat niet zo is, wilt u het daar alsnog werken? En wilt u door de prediking van uw woord van morgen dat dan niet alleen duidelijk voor onze aandacht plaatsen, dat dat nodig is, dat dat uw recht is, dat dat onze dure plicht is, maar dat dat alleen ook zaligmakend is. Dat we dan en dan alleen ook hoop mogen hebben. Als dat er niet is, heren, als we nog altijd onvernieuwd voortleven en straks ook zou sterven, ach, dan blijft er geen enkele verwachting voor ons over. Waar we ons dan ook aan hebben vastgehouden en vastgeklampt en wat dan misschien ook de hoop geweest is die we gekoesterd hebben, het zal dan blijken alles één teleurstelling te zijn. Maar alleen uw genade redt van het verderf. Alleen de vreze des Heren behoedt ons voor verloren gaan. Wij bidden van u, Heren, werkt dat dan voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Bij hen in wie gij dat goede werk al begonnen zijt. Laat het versterkt mogen worden, Heren. Laat de keus vernieuwd mogen worden. Laat de wet des Heren ons meer en meer dierbaar mogen worden. En laat dat evangelie van uw genade in de Heere Jezus Christus meer en meer ons hart innemen en onze ziel bekoren. Geef ons uw zegen, Heren, ook onder de bediening van uw woord, opdat het woord van u vrucht mag dragen en opdat het zegen mag brengen. In ons leven, hoe nodig is dat? In welke omstandigheden we dan ook hier zijn gekomen, Heren. De een met reden tot dankbaarheid, de ander met allerlei zorg en bezwaren in het hart. Maar één ding hebben we toch tenslotte allemaal met elkaar gemeen. En één ding is voor ons allemaal nodig. En dat is die nieuwe gehoorzaamheid, die wandel in uw wegen als vrucht van dat werk van uw Heilige Geest vanuit de volheid van de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heren, opdat uw naam ook in deze dag, hier en overal waar ge uw woord laat verkondigen, geprezen zou mogen worden. Ja, laat uw rijk mogen worden uitgebreid, Heren, ook in vakantietijd. Als mensen uit het normale ritme voor een poosje rust nemen, of als in ieder geval de hele ontwikkeling, de hele gang van ons leven toch wat anders lijkt te zijn dan onder normale omstandigheden, Heren, maar dat betekent niet dat wij minder behoefte hebben aan die genade en aan dat werk van uw Heilige Geest. Laten we het in vakantietijd ook niet vergeten, Heren. Of we thuis bleven of dat we elders vertoeven. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u bent overal een God van genade. En al kan het dan inderdaad in zo'n onrustige tijd wel eens ook allerlei onrust geven in ons leven. Laat het geen belemmering zijn in het zoeken van u en in het bezig zijn met de belangen van onze onsterfelijke zielen. Heren, ga gij met uw werk voort en wilt gij uw genade groot maken. Denk aan alle die het moeilijk hebben. En voor wie de weg een weg van beproeving is en van zorg en van moeite. Voor hen is er geen sprake van vakantie. Voor hen is er geen sprake van rust. Voor hen is het leven soms een tredmolen waarin ze van de ene zorg en teleurstelling naar de andere zorg en teleurstelling gaan. Heren, er zijn er die een moeilijke weg moeten gaan vanwege ziekte, of vanwege de afbraak van hun krachten, of vanwege geestelijke problemen, vanwege moeite op hun werk, zorgen in hun gezin. En zo zijn er zoveel dingen, Heren. Wilt u ze gedenken? En geef dat zij u de Heere mogen zoeken in alle nood en zielsverdriet. En dat zij bij u een schuilplaats mogen zoeken om daar ook te vinden alles wat ze nodig hebben. Om de moeilijke weg toch getroost te kunnen voortgaan. En met kracht van boven te worden toegerust, Heren. Want dan is bij u ook toch alles te verkrijgen wat de mens ook in de moeite en de zorgen, in de strijd van dit leven nodig heeft. Laat dat ondervonden worden. En laten wij zo ook maar geoefend mogen worden, Heren. Want dan kunt u het zo maken dat ook de tegenspoeden nog uiteindelijk voordeel blijken te kunnen geven. En u weet hoe u dat doen moet. U hebt het menigmaal gedaan. De schrift geeft er voorbeelden van. En er zijn heel wat van uw kinderen geweest, heren, die er getuigenis van mochten geven. Dat ze uit verlies nog winst ontvingen. En dat ze uit moeite en zorg nog blijdschap overhielden. En als u dat dan kunt doen, heren, laat dat dan de verwachting zijn van alle kruisdragers. Dat u het ook in hun leven zou willen verwerkelijkheid zou willen maken. Heren, wij bidden dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Als uw woord vandaag her en der en op allerlei plaatsen verkondigd mag worden, weest u daar dan zelf bij en kom daar dan zelf in mee. En doe gij het ervaren, heren, dat dat woord nog altijd een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat het nog altijd waar is. Dat gij dat woord en de prediking daarvan gebruikt om zondaren de ogen, de blinde ogen te openen. En dat u dat woord gebruikt als balsem voor geslagen wonden, als brood voor het hongerige hart. En als een beschutting tegen de gevaren die bedreigen. Hoor ons, genadige God, in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 44ste psalm, het eerste en het tweede vers. O God, wij mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen, wat werk gij in hun dagen wrocht. En hun zwaard deed hen dit land niet erven. 1 en 2 van psalm 44. Thank you. Gemeente, het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van het boek Jozua vertelt ons hoe de Heere allereerst zijn beloften aan Jozua geeft. Jozua die nu voor de grootste taak staat om als opvolger van Mozes het volk Israël in te brengen in het beloofde land. En daar hun aanvoerder te zijn bij de verovering van het land Kanaan. Jozua staat voor een geweldige taak die hij in eigen kracht nooit zal kunnen volbrengen. De Heere weet dat, de Heere houdt er rekening mee. En als de Heere daar dan ook rekening mee houdt, dan begint hij met Jozua te bemoedigen. Dan geeft hij Jozua beloften. De belofte dat hij inderdaad datgene wat hij al jaren en eeuwen geleden heeft toegezegd zal gaan vervullen. De belofte van het land dat nu inderdaad ook het erfdeel van de Israëlieten zal gaan worden. Die belofte herhaalt de Heer en hij zegt dat de tijd van de vervulling daarvan nu nabij gekomen is. En het zal zelfs zo zijn en zo mogen ze het ook beleven dat elke plaats waarop zij treden zullen reeds hun bezit is, ook al hebben ze het land nog niet veroverd en metterdaad in bezit genomen, omdat God het beloofd heeft en omdat Gods beloften waarachtig zijn en omdat de Heere niet liegt en omdat de Heere zijn woord ook niet herroept. Daarom mogen ze in het geloof reeds weten dat het hun bezit, hun erfdeel is. En dan heel persoonlijk een belofte toegespitst op Jozua: niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar als dan de beloften gegeven zijn, dan komt ook de opdracht. En dat vinden we beschreven met name in de woorden die onze tekst vanmorgen vormen. De opdracht. Die bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats een oproep aan Jozua om sterk te zijn. Als u meegelezen hebt en met aandacht meegelezen hebt, dan hebt u ontdekt dat de Heere dat zelfs 3 maal zegt in dit kleine stukje. Dat is het eerste dus, de opdracht aan Jozua om sterk en moedig te zijn. En het tweede, en daar valt ook nogal wat nadruk op, dat is het vermaan aan Jozua om de wet des Heren als leidraad te nemen. Dus eerst de oproep aan Jozua om sterk te zijn. Nu de Heere het land Kanaan aan Israël zal gaan geven, nu hij dat nogmaals heeft onderstreept, nu de belofte die aan de vaderen gedaan is vervuld zal gaan worden, nu moet Jozua moedig zijn. Geen wonder, want daar ligt natuurlijk een geweldige taak voor hem. Daar is dat land Kanaan met de inwoners van dat land. En Jozua, ik zei dat vorige week trouwens ook al, Jozua herinnert zich nog heel goed dat hij op zijn verspiederstocht kennis gemaakt heeft met de inwoners van Kanaan. En dat hij met eigen ogen gezien heeft waar die mensen wonen. Althans een groot deel van hen in versterkte steden, in burchten, onneembare vestingen eigenlijk. Steden die tot in de hemel toe versterkt zijn. Nou, dat is een beetje overdreven gezegd natuurlijk. Maar die indruk maakte het. Die muren, als je daarvoor stond en je keek er tegenop, zo hoog als dat je maar kijken kunt. Nou, hoe komen ze in dat land en hoe veroveren ze dat land? Jozua heeft daar wel moed voor nodig. Moed. Maar als de Heere Jozua ertoe oproept, wees sterk en heb goede moed, dan zegt hij daar nog tegelijkertijd dit bij, dat is weer ter bemoediging van Jozua gezegd, en dat is ook om hem erop te wijzen hoe alleen hij moedig en sterk zal kunnen zijn. Gij zult dit volk, dat land, erfelijk doen bezitten. En dan moet u vooral eens op die uitdrukking, gij zult dit volk, dit land, erfelijk doen bezitten, letten. Daarmee wordt het land Kanaan aangewezen, niet zomaar als een gift van God aan Israël, als een geschenk, maar als een erfenis, een erfdeel. En dat is toch nog weer wat anders, dat is in ieder geval toch weer wat meer dan alleen maar een geschenk. Zeker, het is waar, je mag dat ook wel zeggen, God geeft aan zijn volk dat land Kanaan. Als een gave uit zijn goddelijke handen, een goede gave. Maar de Heere kiest ervoor om die goede gave tegelijkertijd aan te duiden als een erfdeel, een erfenis. En aan een erfenis zit toch nog een andere kant dan aan een geschenk. Aan een erfenis, mag ik het zo zeggen, daar zit toch ook nog een heilige kant. Daar zit een hele bijzondere kant aan. Daar zit de kant aan die ons er steeds weer aan wil herinneren van wie dat nu komt. Wie dat ons nagelaten heeft. En hoe we tegenover degene die als erflater dat bezit nagelaten heeft, nu dankbaarheid hebben te betonen. In het woord van God krijgt dat woord erfenis de meerwaarde dat er een tegelijkertijd een symbolische, een geestelijk aspect in komt te liggen. Vandaar dat wij in de 16e psalm dat woord ook tegenkomen. Maar dan gaat het over de aardse dingen heen, als de dichter zegt, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. En dat geldt van Israël straks ook. Als ze dat land vloeiende van melk en honing ontvangen mogen, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Zo mogen de verschillende stammen wel zeggen, zeker die stammen die op een vruchtbaar gedeelte mogen gaan wonen. Maar dan zegt de dichter van Psalm 16 er tegelijkertijd bij. Hij zegt er eigenlijk hetzelfde in en hij zegt er tegelijk iets meer bij. Een schone erfenis is mij geworden. En bladert u verder in het woord van God en komt u bij het Nieuwe Testament, dan ziet u dat het woord erfenis ook in het Nieuwe Testament overgaat. En dan heeft het niet eens zoveel meer te maken met aardse weldaden, met een stuk grond of met andere aardse bezittingen. Maar dan wordt het erfdeel dat de Heere aan zijn kinderen vermaakt. Dan wordt dat de erfenis van de erflater van de Heere Jezus Christus. Dan wordt dat het erfdeel dat in de hemelen bewaard wordt voor degene die Gods kinderen genaamd worden. Ja, dan wil de Heere zichzelf vergelijken met een erfdeel. En zo krijgt dat woord erfenis, ook als het hier gebruikt wordt, tegelijkertijd een meerwaarde. En gaat het Jozua spreken van de geestelijke waarde die ook dat stuk grond dat Kanaan heet, van de Heere heeft ontvangen. Nou, dat gaat de Heere aan Jozua en via Jozua aan Israël geven. En ik zei u dat de Heere het zo zegt en dat hij deze accenten legt in wat hij tegen Jozua zegt. Dat is alweer tot bemoediging van Jozua gezegd. Maar dat blijft. Dan blijft toch uiteindelijk al datgene wat als bezwaar genoemd wordt voor Jozua bij de aanvaarding van zijn taak nog recht overeind staan. En is Jozua daar nou tegen opgewassen? Gemeente, ik denk dat wij de conclusie mogen trekken uit met name wat onze tekst zegt, dat Jozua helemaal niet zo'n dappere man geweest is. In ieder geval niet zo'n onverschrokken held, zoals wij ons misschien in gedachten al hebben voorgesteld. En dan denken we aan die periode, dat is de eerste keer trouwens dat we van Jozua in de Bijbel lezen, als de Amalekieten, en dan zijn ze nog maar niet zo lang uit Egypte, dus dat is al 40 jaar geleden, als de Amalekieten de Israëlieten aanvallen. En als Jozua dan al, en dan moet het nog een betrekkelijk jonge man geweest zijn, dan al geroepen wordt om in de strijd tegen de Amalekieten de aanvoerder van Israëls soldaten te zijn. En dan weten we dat Jozua de overwinning behaald heeft, die geschiedenis uit Exodus 17. En als we daarnaar oordelen, dan krijgen we de indruk, Jozua is toch wel een dapper man geweest om op betrekkelijk jonge leeftijd al zo'n geweldige taak te kunnen aanvaarden en die ook nog goed te kunnen volbrengen. Jozua, de strijder, de held. En zo denken we ons deze Jozua in. Maar is dat nou een juist beeld? Is dat nou het beeld dat de Heere ons van die Jozua in zijn woord tekent? U kunt dat uit Exodus 17 eigenlijk ook niet aflezen. Er wordt wel gezegd dat Jozua de strijd voert en in de strijd de aanvoerder is. En er wordt ook wel gezegd dat Jozua de overwinning behaalt. Maar er wordt helemaal over Jozua en over zijn strijdvaardigheid en over zijn dapperheid en over zijn inzet helemaal niks gezegd. Je leest wel dat Jozua op een gegeven moment ook terug moet deinzen. En dat hangt dan samen met het feit dat Mozes, die op de heuvel samen met Aaron en Hur ook op het gebedsfront strijdt, vermoeid is geraakt en de handen waarmee hij de staf omhoog heft laat zakken in zijn vermoeidheid. Daar hangt het mee samen. Maar Jozua moet dan toch terug. De Amalekieten zijn toch sterker en Jozua's krijgsplan is toch niet gelukt. Jozua kon het daar toch met zijn eigen inzichten ook niet doen. Hij heeft die overwinning niet aan zichzelf en aan zijn inzet te danken. Maar die overwinning is eigenlijk op de heuveltop bevochten. Als Aaron en Hur beginnen Mozes handen te ondersteunen zodat die staf als teken van het roepen tot de Heere omhoog geheven blijft. Nee, je kunt uit Jozua, uit Exodus 17 niet aflezen dat Jozua nou echt zo'n doorgewinterde strijder is. Onverschrokken held. Krijgt veel meer de indruk uit allerlei dingen die we van Jozua lezen dat het een nogal bescheiden man geweest is die zichzelf nooit op de voorgrond zou plaatsen, die eigenlijk altijd en overal nadrukkelijk toe geroepen moet worden en die steeds weer de instelling heeft gehad, zoals je dat bij anderen ook wel tegenkomt, dat zij geneigd zijn om te zeggen, bij profeten lees je dat bijvoorbeeld, Heere, stuurt u alstublieft een ander, want de taak die u me opdraagt is eigenlijk veel te zwaar, is veel te groot, veel te moeilijk. Daar kan ik niet, daar ben ik niet tegen bestand. Waar ik dat nou op grond? Nou, eenvoudig op het feit dat in onze tekst tot 3 maal toe, in zo'n kort bestek dus, tot 3 maal toe tegen Jozua gezegd wordt door de Heere dat hij sterk en moedig moet zijn. Dat had de Heere ook al eens eerder tegen hem gezegd. Waarom moet de Heere dat nou zo vaak tegen Jozua zeggen? Tegen wie zeggen wij, nou moet je flink zijn? Tegen mensen die de neiging hebben om juist niet flink te zijn. Tegen welk kind zegt moeder, nou moet je niet bang zijn hoor, want die hond doet je niks. En tegen welk kind moet moeder dat nou 3 keer zeggen? Tegen een kind dat juist wel bang is en dat zoekt weg te kruipen en dat niet langs die hond durft. Zouden wij het misschien zo ook moeten zien als het hier Jozua betreft? Een held. Iemand die eerder de neiging heeft om weg te kruipen. Die timide is. Ik weet, ik kan het mis hebben. Maar in ieder geval ziet de Heere de reden toe om tot 3 maal tegen hem te zeggen: wees sterk, Jozua. Heb goede moed, Jozua. Want kennelijk heeft hij het van zichzelf niet. En kennelijk heeft hij het niet in voorraad. En kennelijk is hij niet zo'n onverschrokken held. En waar moet Jozua dan die moed vandaan halen? Nou, daar zorgt de Heere voor. Ik wees daar al op en vorige week hebben we er met elkaar bij stilgestaan. Die mag hij nou halen uit Gods beloften. Die onveranderlijke en die trouwe beloften Gods. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, Jozua. Ik zal met u zijn, Jozua. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, Jozua. Nou, als dat nou maar leeft voor hem. Als die beloften nu maar zijn kapitaal zijn. Dan ligt er genoeg in om, al was het alleen maar van de rente van dat kapitaal, te leven. Dan kan hij de taak aan, al zijn zijn schouders nog zo zwak. En al zijn ze nog zo afgezakt. En al is hij nog zo zwak en moedeloos in zichzelf. Als de beloften Gods maar leven. En die onderstreept de Heer. Die onderstreept de Heer nog eens heel nadrukkelijk. Door in onze tekst over dat land als over de erfenis te spreken. En door aan het eind van alles, in het slot van vers 9, nog eens een keer met nadruk tegen hem te zeggen. Want de Heere uw God is met u, alom waar gij heen gaat. En in die kracht kan hij sterk zijn. Kan hij de vijand aanvallen. Kan hij dat moeilijke en dat lastige Israël tot een leidsman strekken. Want die beloften zijn Gods beloften. Die zijn de beloften van die God die gezegd heeft: hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat leren we hier nou van, gemeente, als wij deze Jozua zien met, nou laat ik dat dan toch maar volhouden, want dat is ondertussen mijn overtuiging wel geworden, als we deze Jozua zien met afzakkende schouders en met een hart dat helemaal niet zo dapper is. Toch geroepen tot die taak. Toch ondersteund bij die taak. Toch met beloften begiftigd bij het volvoeren van die taak. Wat leren we daar nou van? De Heere roept dat volk om te gaan strijden. De Heere roept dat volk om actief te zijn. De Heere roept dat volk om te werken. Maar het is een volk samen met hun leidsman in zichzelf totaal ongeschikt voor dat werk. En toch gaat God het door middel van hen doen. God gaat grote dingen doen door middel van kleine mensen. God gaat bewijzen wat hij later tegen Paulus zal zeggen: mijn kracht wordt in zwakheid volbrachten. Ik heb opgelet dat de Heere zo vaak onmogelijke instrumenten uitkiest. Dat de Heere gebruik maakt van instrumenten die wij al lang zouden hebben afgekeurd. Als Gideon tot richter geroepen wordt en hij moet de taak vervullen om Israël te bevrijden van de Midianieten, dan zegt Gideon zelf: ik ben er helemaal niet voor geschikt. Ik ben uit de kleinste stam van Israël en uit het kleinste geslacht binnen die stam in Israël. Ik tel helemaal niet mee. En God zegt, en ik moet u juist hebben. Als God iemand gebruiken wil om onder de heidenen het evangelie te verkondigen, dan steekt hij eerst een doorn in zijn vlees. Paulus. En Paulus heeft daar knap veel last van gehad. En die heeft er onder gezucht en die heeft erom gebeden dat de Heere die doorn uit zijn vlees zou verwijderen. Want dan zou hij veel meer kunnen doen. En dan zou hij veel vruchtbaarder kunnen arbeiden. En dan zou hij veel meer landen kunnen bereizen. Maar nu met wat het dan ook geweest is, zeg maar zijn zwakke gezondheid of wat dan ook, was Paulus gehandicapt. Maar de Heere gebruikt juist hem. De Heere gebruikt juist mensen die voor elke medische keuring zouden zijn gezakt. Timotheus met zijn menigvuldige zwakheden en zijn maagproblemen. Moet dat nou een man zijn in Gods dienst die op reis gaat in het grote Romeinse wereldrijk om daar gemeente te dienen in een tijd waarin de vervolgingen al losgebroken zijn en de gevangenisdeuren achter de christenen zich sluiten, zodat ze daar opgeborgen blijven totdat het vonnis over hen voltrokken gaat worden? Moet dat nou de man zijn die de gemeente van Efeze leidt en bestuurt? Mensen die voor psychologische testen ook gedisqualificeerd zouden worden. Ach, de Heere doet het altijd op zijn eigen manier. Paulus die vat dat ook samen als hij al de christenen eigenlijk samenvat in zijn eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs. Hij zegt, gij ziet uw roeping, broeders. Wat zijn jullie nou eigenlijk voor soort mensen? Niet vele edelen. Je telt in de hogere kringen niet mee. Niet vele rijken. De beurs betekende jullie ook niks. Maar het onedele en het verachten en hetgeen niets is. En wat bedoelt God daar nou mee? Dit, dat geen vlees zou roemen voor hem. Maar dat hij al de eer zal krijgen. Hier, als het gaat over de verovering van Kanaan, dat hij de eer zal krijgen. Dat ze nooit zullen zeggen, Jozua heeft ons erin gebracht. Want dat was nou niet zo'n bijzonder mens. Dat ze nooit kunnen zeggen, wij hebben het met ons zwaard bereikt. Wij hebben het met onze boog veroverd. Wij hebben het met onze krijgsplannen. Niks. God heeft het gedaan. Hij alleen. En dat is nou altijd zo en bij alles. Daar gaat het ook over als het over de zaligheid gaat. Daar worden Gods kinderen toe geroepen. De Heere die heeft in zijn woord zoveel van die oproepen geplaatst. Zoals hier voor Jozua en voor Israël als het gaat om de strijd aan te binden met de Kanaanieten. Maar zo is het ook als de Heere tot ons zegt strijd om in te gaan. Is het dan met de bedoeling dat wij kunnen zeggen, we hebben zo dapper gestreden en nou zijn we ingegaan. Doordat wij zo wettig, zo dapper, zo flink gestreden hebben, wij de vijanden overwonnen hebben en nu zijn we binnen in het koninkrijk gekomen. Is dat de bedoeling? Als de Heere zegt, werkt uw zelfzaligheid, is het de bedoeling dat we dan achteraf kunnen zeggen, zie je, nou hebben we het zelf verdiend en we hebben door ons eigen werk verkregen de zaligheid. Als de Heere zegt, doet aan de gehele wapenrusting Gods, kunnen we dan achteraf zeggen, nou wij hebben ervoor gezorgd dat die wapenrusting er kwam, maar wij hebben hem heel zo braaf aangetrokken en nu konden we weerstand bieden. Geen sprake van. Als die oproepen er staan, dan staan ze er, want de Heere wil geen mensen hebben die maar de handen in de schoot vouwen en die maar lijdelijk afwachten en Gods water over Gods akker laten lopen en maar altijd weer terugvallen op die ene, maar dan daarom ook eenzijdige waarheid. De Heere zal het moeten doen in mijn leven. De Heere wil niet dat we zo erover denken en zo erover spreken en dat dat onze levensinstelling zal zijn. En vandaar links en rechts en overal die oproepen, die aansporingen, werkt, strijdt, loopt enzovoort. Maar niet om ons ooit tot de gedachte, tot de overtuiging te brengen. En nou heb je het jezelf gegeven. En nu ben je zelf teruggekomen. Ik weet wel, er zijn wel kringen binnen het christendom waar men de nadruk zo legt. En eigenlijk de mens zelf tot zijn zaligmaker promoveert. Die Jezus aanneemt en die dit of dat allemaal besluit. En die dan rust op zijn beslissing. En die daarvan uitgaat. Maar de Heere roept ons op tot die strijd en tot die loop in de loopbaan des geloofs. En tot dat volharden en tot die waarachtige bekering. Niet opdat wij achteraf onszelf zouden prijzen. Maar hij zal de eer ontvangen. En vandaar dat hij al die dingen zegt tot mensen die zichzelf tot geen goed in staat zijn. Zwak van moed en klein van krachten. En houd dat nou maar vast en laat dat nou maar werkelijkheid voor ons zijn, opdat we ons nooit zouden verheffen, maar opdat we altijd in deemoed, in ootmoed, in verootmoediging voor de Heere zouden buigen. En zouden erkennen, Heere, dat er nog wat van me terecht kwam. Dat er nog zaligheid voor mij is. Dat ik nog verwachting hebben mag voor nu en voor straks. Dat heb ik niet aan mezelf te danken. Dat heb ik niet aan mijn geloof te danken. Dat heb ik niet aan mijn bekering te danken. Dat heb ik niet aan mijn ernst te danken. Dat is puur genade. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Uw rechterhand, uw macht, heeft hen de zegen toedoen komen. En dan, er is in onze tekst ook nogal wat nadruk op het feit dat de Heere Jozua vermaant om bij het volvoeren van zijn taak de wet des Heeren als leidraad te nemen. Niet waar, dat vindt u in vers 7, neemt waar te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, wijkt daarvan niet, de rechter nog de linkerhand. En dan verder in vers 8, dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat ge waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. De wet, het wetboek van Mozes. En Jozua moet daar gedurig mee bezig zijn. Jozua moet dat wetboek als leidraad nemen. De ganse wet, zo staat er, al wat de Heere geboden heeft. Daar moet Jozua mee te raden gaan. Dus niet met zijn eigen inzichten. Hij mag zelf de normen niet bepalen. Hij mag zelf niet beslissen wat hij doen zal en hoe hij het doen zal. Hij moet ook niet uitgaan van wat het volk vindt. Zijn besluiten moeten niet rusten op een beslissing die door het volk genomen is, door een volkstemming te houden, een soort referendum waarbij de helft plus één beslist. Zo werkt dat in de theocratie van Israël niet. Daar regeert God en daar maakt God zijn wil bekend en die vindt Jozua in het wetboek. Wat zegt de Heere? Dus in datgene wat de Heere tegen Jozua zegt, krijgt de wet des Heeren een allesbeheersende plaats. Wat moeten we daar nou wel onder verstaan, onder dat wetboek, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. En dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond. Wat is dat nou? Moeten we dan denken aan de 10 geboden? Zeker ook. Maar niet alleen. Want dat wetboek van Mozes bevat veel meer dan alleen de 10 geboden. Dat wetboek van Mozes bevat daarnaast ook nog allerlei andere voorschriften. U weet, wij maken, en dat is dan om het wat makkelijker te maken, nogal eens onderscheid tussen 3 soorten wetten bij Israël. de ethische wet, de decaloog, de 10 geboden dus, maar daarnaast ook de burgerlijke wetten, het civiele rechtboek, waarin allerlei andere wetten vermeld staan die te maken hebben met de samenleving, met de omgang van mens tegenover mens, met voorschriften betreffende wettelijke aansprakelijkheid en dat soort dingen, wat u nogal eens terugvindt in het boek Deuteronomium bijvoorbeeld. Maar daarnaast vinden we in dat wetboek van Mozes, die ganse wet waar de Heere de nadruk op legt, ook nog die ceremoniële wetten. Met al die voorschriften omtrent de priesters en wie de priesters moesten zijn en wat de priesters moesten doen. En de offers, de verschillende soorten offers en de verschillende feesten die er in Israël door de Heere waren ingesteld. De grote feesten en de Sabbat bijvoorbeeld. En al die dingen die te maken hebben met de dienst des Heeren, met het heiligdom, met de manier waarop de Heere gevreesd en gediend wil worden. Nou, dat alles, dus behalve die 10 geboden die ook onder ons altijd nog die dominerende plaats behoren te hebben, ook nog die andere burgerlijke wetten en dan vooral ook die ceremoniële wetten. En die ceremoniële wetten hebben niet alleen maar betekenis voor de manier waarop God toen en daar gediend wilde worden, met wassingen en met reinigingen en met verschillende soorten offers en bij verschillende gelegenheden gebracht, maar die ceremoniële wetten die hebben eigenlijk tot de diepste kern het evangelie. Want waar gaat het om in die offerwetten? En waar gaat het om in die bloedstorting? En waar gaat het om op het paasfeest? En waar gaat het om bij al die gelegenheden waarin de Heere Israël onderwijst? Het gaat tenslotte om datgene wat de Heere in de volheid destijds zal gaan geven als hij zijn zoon schenkt. Brandoffers en offer voor de schuld, wel ingezet door de Heere, wel verordend door de Heere, maar die konden het heilig recht van God tenslotte toch niet bevredigen. Die konden toch niet voldoen aan dat geschonden recht van God. Toen zeide ik, Christus, zie, ik kom. In de boekrol is van mij geschreven. In dat wetboek van Mozes is van mij geschreven. En dan krijgt Jozua de opdracht, laten we het dan zomaar mogen zeggen, om de hele Torah, zoals de Joden hem nog noemen, te houden, erbij te leven, die te overdenken. Dat is wet, gij zult niet, en evangelie, om de ganse openbaring Gods, zolang zoals die tot op dat moment bestond, was nog geen complete Bijbel zoals wij die kennen uiteraard, maar om de openbaring Gods voor zover God die toen gegeven en op schrift gesteld had, om die gedurig tot leidraad te nemen. En daar moet Jozua zich gaan houden, aanhouden aan het woord van God. En dat de Heere dat zo zegt, dat onderstreept hij door nog eens een keer nadrukkelijk te zeggen dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet van Mozes, mijn knecht, die hij u geboden heeft. En dat nu het woord is dat van tenslotte van hem afkomstig is. Heb ik het u niet bevolen? Gods woord. Het gezaghebbende, het blijvende, waar alle menselijke meningen aan ondergeschikt zijn. Tot de wet en tot de getuigenis, zegt de Heer. Als ze niet spreken naar dit woord, dan zullen ze geen dageraad hebben. En daarom heeft dat wetboek zo'n groot gezag. Daarom hebben de vromen onder Israël daar ook de lof des Heeren over gezongen. Daarom zegt Psalm 19 des Heren, werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl ze het hart bekeert. Daarom zegt Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Wat moet Jozua met die wet doen? Hij moet die wet overdenken. Overdenken, overleg het dag en nacht. En in het vorige vers, in vers 7, staat al dat die wet van zijn mond niet mag wijken. Ik probeer die twee dingen nou eens bij elkaar te brengen. Hij moet die wet overdenken en die wet mag van zijn mond niet wijken. Wat betekent dat dan? Ik denk aan Psalm 1. Daar gaat het over de ware vrome. De ware welgelukzalige. Die niet zit in het gestoelte van de spotters. Die niet staat op de weg van de zondaars. Maar waar is die dan te vinden? En wat zijn dan zijn bezigheden? Hij overdenkt Gods wet. En dat moet Jozua dus ook doen. Hij overdenkt Gods wet dag en nacht. Overdenken, overpeinzen, het Hebreeuws gebruikt een woord dat ook vertaald kan worden met mompelen. Zo stilletjes voor jezelf de dingen halfluid zeggen. Zachtjes in jezelf praten. Dat moet Jozua doen. Niet alleen maar met zijn gedachten die wet overdenken en overleggen, maar hij moet hem als het ware ook voor zichzelf zo stilletjes repeteren. Overdenken met zijn hart, maar tegelijkertijd mag dat woord van de wet niet wijken uit zijn mond. Zo erover denken en zo erover spreken, zichzelf die wet iedere keer weer voorhouden, het tegen zichzelf steeds weer zeggen. Zie je waarvoor je de binnenkamer nodig hebt? Want dat kun je nou moeilijk doen in gezelschap van anderen. Die gaan denken, wat zit jij nou te doen? Als iemand zomaar in zichzelf wat zit te praten, daar heb je de binnenkamer voor nodig. Om zo in de stilte, waar niemand je ziet, waar geen oog je bespioneert en waar geen oor naar je luistert, om voor jezelf nou zachtjes weg zo de wet des Heren te repeteren. Ik weet niet of u wel eens last hebt, zal toch wel, van allerlei hindernissen in het gebedsleven bijvoorbeeld. En in het mediteren, dat je je gedachten er niet bij kunt houden. En dat ze zo makkelijk afdwalen en dat er allerlei andere dingen zo in één keer via, ja, waar dan ook, binnenkomen en dat je hele concentratie verstoord is. Mag ik u eens aanraden, gemeente, bid dan eens voor uzelf hardop. En mediteer dan eens voor uzelf wat zo stilletjes weg, toch zachtjes hardop. Dat kan de gedachten ook beter geconcentreerd doen blijven. En daar houdt de Heere rekening mee. Als hij tegen Jozua zegt, overdenk die wet en laat hem van uw mond niet wijken. En als de dichter van Psalm 1 eigenlijk van de ware Godvrezende zegt dat hij Gods wet dag en nacht overdenkt, overpeinst, er mompelend zo over spreekt. U zegt, maar heeft Jozua daar nog wel tijd voor? Straks komt er, ik weet niet hoeveel, op hem af. Straks moet hij advies geven als er iemand om advies bij hem komt. Dat weet je van Jozef, van Mozes. Die was soms druk met allerlei raadgevingen aan Israëlieten die in bepaalde omstandigheden niet wisten wat ze doen moesten. En dan komt daarbij de taak die Jozua heeft, geen geringe taak, om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om de veldslagen, om het gaat om de belegering van die steden van de Kanaanieten. Hij moet aandacht geven aan alles en iedereen. En op elk moment van de dag of van de nacht moet Jozua paraat zijn. Heeft hij nog wel tijd voor meditatie? Heeft hij nog wel tijd om die wet van Mozes, die wet des Heren, in de handen te nemen en daarin te lezen en zich een poosje af te zonderen om zich daarop te concentreren? Dat argument, we hebben er eigenlijk geen tijd voor. We zeggen dat natuurlijk niet, want je geeft daarin te kennen dat je geestelijke welzijn je eigenlijk niet veel interesseert. Maar je zoekt er voor jezelf wel vaak een excuus in, nietwaar? Ik heb het zo druk, ik moet dit, ik moet dat. En dan komt die en dan gaat de telefoon en dan is er weer een andere hindernis. Gemeente, gelooft u? Gelooft u dat God iemand een dagtaak geeft, waardoor die gedwongen wordt om zijn eeuwige belangen te verwaarlozen? Gelooft u dat God iemand zoveel werk opdraagt in dit aardse leven, zodat hij geen tijd meer heeft om te zoeken de dingen die boven zijn? Dan gelooft u toch niet dat de Heere iemand zo zwaar belast met een druk gezin of met een grote werkkring of met veel verantwoordelijkheid, zodat hij zijn ziel moet verwaarlozen? Dat doet God niet. God geeft ons nooit zoveel werk dat dat het resultaat zal zijn. Als we dan veel werk hebben, dan is het omdat we of onze tijd niet goed gebruiken, of omdat we onze prioriteiten verkeerd stellen, of omdat onze ziel ons helemaal niet zwaar weegt. Gebrek aan tijd is het nooit. Gebrek aan lust, dat zal het wel zijn. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Is je schat nou in dat wetboek, in die Torah, in dat evangelie van de Heere Jezus Christus? Gaat je hart daar nou naar uit? Ja, vind je ook tijd om daarin te lezen, daarin te studeren en dat te overdenken en dat te bepeinzen? Wat denkt u van Daniël? Zou hij niet druk gehad hebben op zijn verantwoordelijke post? Daniël, onder de koning van Babel, van Perzië, de voornaamste van al de hovelingen, van al de ministers, een man met een geweldige taak. En hij vindt de tijd, 3 keer op een dag, om te knielen voor zijn open vensters richting Jeruzalem. Deel je je tijd in? En wat is het voornaamste? Wat staat bovenaan? Waar gaat je hart ten diepste naar uit? Zo moet Jozua die wet des Heren overdenken. Het tweede wat er van hem gevraagd wordt is dat hij die wet ook waarneemt. Dat hij hem dus onderhoudt, dat hij hem gehoorzaamt, dat hij er naar leeft. En dan zeg ik weer, niet alleen wet, niet alleen de geboden, maar ook het evangelie dat in die wet ook vervat is. Ook dat evangelie dat in de schaduwen toch volledig aanwezig is in de wet van Mozes. En met name in de ceremoniële voorschriften. Jozua moet dat gehoorzamen. En er niet van afwijken, niet naar de ene en niet naar de andere kant, niet naar links en niet naar rechts. En je moet het gedurig betrachten, zijn leven lang. Waarom? Waarom? Omdat dit het woord van God is. En omdat dit het woord is dat onze zaligheid beoogt. En omdat dit het woord is dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Daarom mag er niet van afgeweken worden. Daarom mag het niet ongehoorzaam terzijde gelegd worden. Daarom mogen we niet in de zonde voortgaan. Omdat de zonde precies het tegengestelde beoogt als wat God beoogt. God beoogt ons behoud, vandaar dat woord. De zonde beoogt ons verderf. En daarom, omdat het het woord van God is, moet het ook geloofd worden. Geloofd moet worden dat evangelie van Christus. En dat mag niet in ongeloof terzijde gedrukt worden. En daarom wordt in dit voorschrift dat de Heere aan Jozua geeft, tegelijkertijd door de Heere gezegd: Jozua, nou geen compromissen sluiten. En nou niet zoeken naar uitvluchten. En nou niet zoeken te combineren wat ik gezegd heb en wat uw eigen verdorven hart zo graag wil. Om die twee eigenlijk te vervlechten. Zodat je God dient en de mammon. Zodat je God dient en de wereld en de andere goden. Maar die wet betrachten. En voortaan volstandig in zijn wegen gaan. Overgave aan Gods woord. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in het gewillig volgen van de Heere. En in het gewillig en gelovig vertrouwen op de Heere. En merkwaardig, en dat is het derde wat de Heere in verband met dat onderhouden en dat overdenken van die wet zegt, dat is dat Jozua daar moed voor nodig heeft. Moed voor nodig heeft. Alleenlijk, ik ben weer bij vers 7, het begin terug, alleenlijk, wees sterk en heb zeer goede moed dat gij waarneemt te doen. Naar de ganse wet enzovoort. Moet je er moed voor hebben om naar Gods woord te leven? Ja, denkt u dat? Tuurlijk is daar moed voor nodig. In een wereld als de onze? In een wereld als de wereld waarin Jozua leefde? En die wereld was niet alleen buiten Israël, maar die was in zoveel opzichten ook binnen Israël. Een mens heeft er moed voor nodig om naar de wil van de Heere te handelen. En het woord van de Heere hoog te houden. Want tegen een nauwgezette wandel. En tegen eerbied voor Gods heilig woord. Komt in deze wereld heel wat op. En iemand die dat woord van God lief gekregen heeft en het hoog houdt. En het ook uitleeft dat hij dat woord hoog houdt. En dat hij naar dat woord zijn leven zoekt in te richten. En dat die inzettingen van de Heere hem heilig zijn. Zo iemand moet rekenen op bespotting. En op hoon. Onze tijd laat dat ook wel zien, of niet? Als op allerlei manieren met die inzettingen en die rechten van de Heere afgerekend wordt. En degene die er toch nog naar willen leven. En die er toch nog bij willen blijven. En voor wie dat toch nog heilige inzettingen van de heilige God zijn. Voor diegene breekt hoe langer hoe meer een tijd aan. Dat ze met de nek aangekeken zullen worden. En dat ze er buiten komen te staan. Je hebt er moed voor nodig. Om dan toch geen compromis te sluiten. En dan toch te zeggen: Heere, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Maar als je dan geen moed hebt, je bent weifelachtig, en je zoekt de mogelijkheid om de Heere tevreden te stellen en ondertussen de mensen toch ook tevreden te houden. Dan legt die mensenvrees een schrik. En dan verliezen we straks het beginsel. Dan verliezen we de liefde tot God en de vrezen des Heeren. Er is geen compromis mogelijk. Er is een antithese tussen de dienst van God en de dienst der zonde. En wie een vriend van de wereld wil zijn. Nou, dat moet je dan zelf nog weten ook. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt een vijand van God gesteld. Zo scherp ligt het, volgens het woord. En daarom, gemeente, laten we de vermaning, de aansporing die de Heer aan Jozua geeft, maar ter harte nemen. Overdenk die wet. En hoe meer we erin verdiept raken, hoe meer we eraan verbonden mogen worden, hoe meer we eruit leven, hoe meer liefde we ervoor krijgen, des te dierbaarder wordt dat woord van God voor ons. En we zouden het niet willen missen voor niets. En al dat andere wat ons misschien bekoren kan en wat ons ook als verleiding op ons pad geplaatst wordt, laat dat dan maar gaan. Want wie de Heere tot zijn deel heeft en wie die wet, wie dat woord des Heeren als zijn staf heeft om te gaan, als het voedsel voor zijn hongerige ziel, als de balsem voor zijn gewonde hart, wie dat woord van de Heere heeft, die heeft genoeg, want die krijgt ook de God van dat woord. En dat is het laatste wat de Heere tegen Jozua zegt. Daar is nou zegen aan verbonden. Daar is nou zegen aan verbonden. Als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken. En als dan zult gij verstandig handelen. Daar is zegen over te verwachten. Een weg van gehoorzaamheid, een weg van toewijding, dat zei Psalm 19 toch ook. Daar gaat het ook over die wet. En dan moet u niet denken dat het daar over een werkverbond gaat waarin we weer teruggezet worden. Want dat is het verkeerde idee dat we vaak bij het woord wet hebben. Wij gebruiken het woord wet als een code, als een gedragsregel, als een norm. En als je ervan afwijkt, dan ga je verkeerd en dan ben je een zonder. Zo is het woord wet inderdaad ook bedoeld. Maar niet alleen. En als wij met name in het Oude Testament dat woord wet lezen, dan moet u het helemaal invullen zoals de Joden dat invullen als die Torah. Inclusief dat evangelie aangaande de Heere Jezus Christus. Dan is de Torah eigenlijk de ganse Heilige Schrift waarin God zich heeft geopenbaard. En in het onderhouden daarvan is een groot loon. Zeer een wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Hoe bekeert God het hart? Door al die geboden alleen? Nee, door wet en evangelie samen. Door die boodschap van zijn genade in Christus. De dood van de Zoon van God voor degenen die van zichzelf niet anders zijn dan overtreders van de wet. In het onderhouden van dat evangelie, zoals God het heeft geopenbaard, is een groot loon. Of zoals Paulus het zei, de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. De vreze des Heren, laat ik het zo mogen samenvatten. Daar ligt alles in. Daar geeft God zijn zegen mee. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Dan zal het toch waar zijn dat degene die in die weg mogen gaan, God heeft het zelf beloofd, dat degene die in die weg mogen gaan, voorspoedig zullen zijn. U zegt, dat begrijp ik niet. Ik weet er nog een die dat niet begreep. Asaf. Die zegt, mijn bestraffing, en ik zoek toch zo te leven. Ik zoek toch zo te leven. In die woorden Gods heb ik me vermaak gekregen. In de overdenking van de inzettingen en de rechten des Heren heb ik mijn lust gekregen. Wet en evangelie zijn mijn betrachting de ganse dag. En toch is mijn bestraffing er alle dagen. En degene die zich om die wet des Heren niet bekommeren, Die hebben voorspoed. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen te boven. Ze hebben geen banden tot hun dood toe. Allemaal voorspoed. Ik begrijp het niet. Is Gods woord dan toch niet waar? Waar is nou in mijn leven de voorspoed? Waar is nou in mijn leven het verstandig handelen? Waar is nou in mijn leven de zegen die de Heere beloofd heeft? Waar is nou in mijn leven het bewijs? Wel gelukzalig is hij die niet zit in het gestoelte der spotters en niet staat op de weg der zondaars. Wel gelukzalig is hij. Ik zie er niks van. Je mag er misschien bij tijden niks van zien. Maar dat betekent niet dat God veranderd is. Dat betekent niet dat de inzetting, dat de beloften van de Heere teruggenomen zijn. Dat betekent niet dat de zaligsprekingen van de Heere herroepen zijn. Als je er bij tijden niets van ziet zoals Asaf, dan ligt dat niet aan God. Dan is dat niet een bewijs, God is niet meer dezelfde. Maar dan ligt het probleem bij de ogen van Asaf. Hij ziet verkeerd. Hij ziet alleen maar wat van dichtbij te zien is. Hij ziet niet over de dingen heen. Hij ziet niet op God, maar op die goddelozen en op hun voorspoed. En dan begint hij aan God te twijfelen. Maar als hij nou eens eerst op God zou gelet hebben. En dan naar die goddelozen zou hebben gekeken. En dan naar de belofte God zou hebben gekeken. Komt hij er wel uit? Als hij in Gods heiligdommen ingaat. Als hij weer bij God terechtkomt. Als hij weer de onveranderlijkheid en de vastheid van Gods beloften mag gaan geloven. Dan ziet hij ook, en dat is misschien helemaal nog niet met zijn lichamelijke ogen zichtbaar. Maar dan ziet hij in het geloof dat God die goddelozen, die voor een tijdje voorspoed lijken te hebben, op glibberige plaatsen zet. Hoe vallen ze in een ogenblik? Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar het is mij goed toch, ja toch, ondanks hun verdrukking, ondanks hun bestraffing. Het is mij toch goed nabij God te zijn. Ik stel al mijn vertrouwen op de Heere, Heere. Dus het is toch waar, jawel. Want God is waar. Dan zult gij uw weg voorspoedig maken. Wie in de weg des Heeren mag wandelen, wie zijn weg wel aanstelt. Slot van Psalm 50 zegt het ook. Die zal ik mijn heil doen. Zien, zegt God. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. Thank you. Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij danken uw naam dat we vanmorgen weer naar uw woord hebben mogen horen. Geeft u dat dat woord ook zijn werking mag doen, zijn uitwerking mag hebben in ons aller leven. We hebben er in stilte, in alle rust naar mogen luisteren, Heren. Laat het nu ook vruchtbaar blijken te zijn. En wilt gij door uw geest het uitwerking geven, het vrucht doen dragen. En breng ons ook vanavond nog weer samen rondom datzelfde woord, Heren, dat gij gegeven hebt. Laten wij toch ter harte nemen, ook zeker wat de zondagsbesteding betreft, wat u tegen Jozua zei, dat we de wet des Heren, het woord des Heren, wet en evangelie zullen bepeinzen, zullen overdenken, zullen overleggen. En dat moeten we dan dagelijks doen, maar dat behoren we toch zeker ook op de zondagen te doen. Geef ons daar lust toe en geef er ons uw zegen bij door ons uw geest te schenken in onze harten, om Jezus wil. Amen. Psalm 1, het eerste vers. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.